We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook, is veroordeeld en dat kan grote gevolgen hebben, want het draait om de kernactiviteit van Facebook. Van de techbeurs CES in Las Vegas onthouden we vooral dat er een nieuwe standaard is voor mobiel opladen. NASA wil dan weer de grenzen van ons zonnestelsel gaan verkennen en we hebben goed nieuws over de toren van Pisa. Het is 13 januari, ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn en Pieter van Doren, we zijn terug na de kerstvakantie. We beginnen bij Meta. 390 miljoen euro, Dominic, dat is de boete die Meta heeft gekregen van de Ierse privacyautoriteit. Dat lijkt me niet zoveel voor een bedrijf als Meta, maar het kan wel zware gevolgen hebben. Hè?
Ja, precies. En het gaat dus niet alleen om dat bedrag. Alhoewel het wat opvallend is. Hè, dus Ierland was van plan maar een kleine boete uit te schrijven. Want Ierland is niet graag streng voor grote technologiebedrijven.
Nee,
in tegendeel, hun reputatie is dat ze daar een beetje losjes mee omgaan.
Ja, heel lief.
En dus
ze
wilden een hele kleine boete opleggen. Van ja, we moeten wel iets doen, maar niet te veel. En dan is Europa, er is een coördinerend orgaan van de privacyorganisaties in België en dat heet de EDPB en die heeft gezegd, nee, jullie moeten een flink stuk strenger zijn. En dat hebben ze dan onder dwang en in hun persbericht zeggen de Ieren van, ja, het is een beetje van moeten en we vinden toch wel dat ze een beetje overdrijven daar in Europa, maar hier is toch die boete van 390 miljoen.
Dan is er dus toch wel iets aan de hand.
Ja, maar er is wel degelijk iets aan de hand en het probleem is dat dit gaat over de kernactiviteit van wat Meta, wat Facebook. Hè, het bedrijf dat Facebook en Instagram maakt, heet nu Meta. Maar Facebook is nog altijd waar hun geld vandaan komt. Facebook en Instagram. En dus er is een fundamenteel probleem met hoe die producten werken. Namelijk de kern van wat die producten doen is van ja, ze tonen ons advertenties die aangepast zijn aan onze interesses. Hè. Dus daarom dat adverteerders met hun geld naar Facebook gaan en niet ergens anders. Mm-hmm. Ze gaan naar Facebook en Google. Waarom? Omdat hun advertenties daarbij exact de juiste persoon op het juiste moment terechtkomen.
Ja.
Dat is de kern. Dat is wat ze doen al 15 jaar.
Ja.
En Europa heeft op een bepaald moment gezegd van, we willen dat wat controleren. En dan is er die GDPR-wetgeving gekomen, die privacy-wetgeving, die eigenlijk stelt dat als je iets wil doen met gegevens van Europese burgers, dat je daar hun toestemming voor moet vragen. En niet zomaar eventjes een venstertje wegklikken. Nee, je moet uitdrukkelijk geïnformeerd ja hebben gezegd.
Ja.
En dat blijkt verschrikkelijk moeilijk.
Wow.
Dus wat heeft Meta dan 5 jaar geleden, toen de GDPR van kracht werd, gezegd van ja, we gaan een uitzondering gebruiken. Want er zijn een paar kleine uitzonderingen voorzien. En er is een uitzondering die zegt van je hoeft geen uitdrukkelijke toestemming te vragen als je die gegevens nodig hebt om je contract met die klant ten uitvoer te brengen. En dan hebben ze gezegd van, ah ja, eigenlijk iedereen die zich aansluit bij Facebook, klikt op de gebruiksvoorwaarden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een contract. Ja. Dat is wat wij doen voor dat bedrijf. En dus kun je zeggen, contractueel, als wij een sociaal netwerk willen aanbieden, dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar doen met gepersonaliseerde reclame, want ja, een ander businessmodel bestaat niet voor zo'n gratis sociaal netwerk. Dus contractueel kunnen we niet anders. We tonen de mensen gepersonaliseerde advertenties en ze hoeven daar dus niet expliciet ja op te zeggen.
Dat is er een draai aan geven. Hè?
Dat was een interessante draai, die ze daar gegeven hebben. Ja. En gek genoeg, dus in Ierland vonden ze eerst dat dat best wel steek hield.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben ze dus nu gezegd, nee, eigenlijk, dat is niet zo. Dat werkt zo niet. Het is niet zo dat je inherent gepersonaliseerde advertenties nodig hebt om een sociaal netwerk te hebben. En dat je dus contractueel verplicht bent wat te doen. Dat gaat niet. Dus dat wil zeggen dat je al 5 jaar lang illegaal bezig bent.
Mm-hmm.
Maar wat betekent dat? Nu, de persoon die verantwoordelijk is voor het indienen van die klacht, 5 jaar geleden al die klacht is ingediend op de dag dat de GDPR van kracht werd in 2018 Max Schrems, zijn naam is al een paar keer gevallen, de Oostenrijkse privacy-ridder, die zegt, ja kijk, Meta heeft nu geen keuze. Zij moeten expliciet aan elke Europeaan nu vragen van, kijk, wij gaan op Facebook uw gepersonaliseerde advertenties tonen. Die advertenties zijn aangepast aan alles wat we over u weten en bijhouden. Is dat voor u oké? Ja, nee.
Ik zeg nee.
Als ze zegt nee, dan moet je nog altijd gewoon verder Facebook kunnen blijven gebruiken. Mm-hmm. Zo leest Max Schrems die uitspraak. Meta zegt, nee, dat is niet waar. Ze hebben onze juridische basis afgeschoten, maar we gaan wel een nieuwe juridische basis verzinnen. En dus naar het schijnt, er is nog een ander achterpoortje. En dat achterpoortje in de GDPR heet gerechtvaardigd belang. Zij kunnen aanvoeren dat, ze zijn toch gewoon een bedrijf en ze hebben toch ook wel recht om een beetje geld te verdienen. Mm-hmm. En dus dat het helemaal niet onredelijk is om mensen gepersonaliseerde advertenties te vertonen. Ze hebben daar, kunnen ze aanvoeren, een gerechtvaardigd belang bij. En dat zou kunnen, dat ze dat gaan proberen. Maar diezelfde GDPR zegt, dat gerechtvaardigd belang, als je dat wil inroepen, moeten wij wel even gaan kijken of dat gerechtvaardigd belang van het bedrijf in evenwicht is met de gerechtvaardigde belangen van de Europese burger, zoals daar zijn ze recht op privacy.
Ja, het is niet omdat iemand geld wil verdienen op mijn kap dat dat gerechtvaardigd is natuurlijk.
Voilà, dus het moet in evenwicht zijn. Hè? En het is duidelijk dat het denken in Europa de afgelopen jaren veel is opgeschoven in de richting van, ja, kijk, zo'n inbreuk op onze privacy beschouwen we als best wel ernstig. Mm-hmm. Hè? Daar gingen we 5 jaar geleden toch vlotter overheen dan nu, denk ik. En dus zelfs als ze dus die nieuwe basis zouden inroepen, dan nog is de kans reëel dat Europa gaat zeggen, we gaan het de manier dat jullie van die gegevens van Europeanen gebruik kunnen maken, ernstig beperken. En misschien accepteert Europa het helemaal niet. En dan komen we uit bij wat Max Schrems gezegd heeft. Facebook moet toestemming vragen. Mogen we uw gegevens gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen? Ja, nee. En als je nee zegt, moet je gewoon verder kunnen gaan met dat gebruiken.
Einde van Facebook.
Ja. Het is niet dat wou ik ook zeggen. Dat is toch,
nee,
ja.
Het is niet het einde van Facebook, maar het zou een heel, heel, heel veel geld kosten. Hè. De reden dat adverteerders naar Facebook gaan is onder andere omdat er gewoon veel mensen veel tijd door spenderen, maar vooral toch omdat adverteerders het gevoel hebben, daar kunnen we de mensen bereiken. We bereiken daar mensen, jonge mensen met culturele belangstelling in de 20 die in Antwerpen wonen en houden van technomuziek. Je vindt exact de juiste mensen. En ja, als je dan gewoon kunt zeggen van ja, maar ik wil dat niet. En een flink stuk van de Europese bevolking zegt daar nee tegen en is dus op die manier niet meer te bereiken. Dan wordt inderdaad Facebook, tenminste voor Europese adverteerders, op slag veel minder interessant. Mm-hmm. En we weten eigenlijk wel wat mensen nu zeggen. Als je ze echt zegt van ja, kijk, je mag gewoon deze app verder blijven gebruiken, maar wil je advertenties die zo'n beetje aangepast zijn aan alles wat we over jou weten, en we weten verschrikkelijk veel, of heb je dat liever niet? We weten dan wel uit voorgaande situaties, met name Apple stelt nu dat soort vragen. Als je de Facebook-app op je iPhone installeert, dan krijg je de vraag van wil je dat Facebook je kan volgen op het internet of wil je dat liever niet? Dan blijkt dat meer dan 80% van de mensen zegt nee, liever niet. Dus laten we ervan uitgaan, 80% van Europa zegt nee. Als ze die vraag gesteld wordt, zeker 80%, ja, dan dat wordt een echt probleem. En ja, dat is bijzonder verregaand. We zijn zo ver nog niet, hè, want het zijn Europese procedures. En zoals ik al zei, dit gaat over een klacht van 5 jaar geleden. En na 5 jaar zijn ze tot de conclusie gekomen van wat je toen gezegd hebt. Ja, dat pakt niet. Probeer eens iets anders.
Maar de trend is er wel, hè?
Ja. Ja, dat is het punt. Er is een trend ingezet en ik denk niet dat Europa daar nu nog op terugkomt. Hè. We gaan in de richting van dat we inzien dat dat model van reclame op het internet, hè, waar heel veel gegevens over mensen wordt bijgehouden en verwerkt en doorgegeven om op elk moment advertenties te tonen, ja, waarvoor heel veel kennis van die persoon nodig is eigenlijk, dat we dat eigenlijk niet oké vinden.
Pieter, tijd voor wat goed nieuws dan uit Italië. Want de toren van Pisa die staat nog altijd scheef, maar vallen doet hij niet meer.
Nee, we hebben een nieuw gezondheidsbericht van de toren van Pisa gekregen en dat is positief. Hij is de jongste 20 jaar 4 centimeter meer rechtop gaan staan.
Oké, ja.
Dat is al niet slecht.
Tegen de zwaartekracht in.
Tegen de zwaartekracht in. En het betekent ook dat we de komende 300 jaar nog op zijn minst van die toren gaan kunnen genieten. Okay. Dat hij niet gaat instorten. Mm-hmm. Eigenlijk, het ging al fout van toen ze begonnen bouwen. In 1173 hebben de vroede vader van de stad Pisa gezegd: wij willen de wereld verbazen. Wij gaan een bouwwerk maken waar we 1000 jaar gaan over praten achteraf. We gaan een schitterende toren bouwen, zijn ze mee begonnen. Alleen hadden ze een plek gekozen waar drijfzand in de ondergrond zat. En al toen ze een paar verdiepingen hoog waren, begon die toren over te hellen. Dan is er 100 jaar niks gebeurd, eigenlijk vooral wegens oorlog. Mm-hmm. En dat is het geluk geweest voor die toren, want als ze hem in 1 keer gebouwd hadden, was die onderweg omgekukeld.
Okay.
Nu, in die 100 jaar heeft hij zich een beetje kunnen stabiliseren. En dan zijn ze begonnen met er nog een paar verdiepingen op te zetten. Mm-hmm. De toren stond scheef. Ze hebben de verdiepingen terug verticaal verder gebouwd. Dus eigenlijk is die toren een beetje krom.
Ah ja, oké. Okay. Oh,
er is ergens een knik waar ze opnieuw verticaal gaan bouwen zijn. Heeft weer een tijdje geduurd, zijn ze weer moeten stoppen wegens oorlog. En uiteindelijk, 200 jaar later, hebben ze de laatste verdieping erop gezet. Ook weer met een knik om ze recht te zetten op een scheve toren.
Oké.
En ja, zo is dan jaren verder gegaan.
Ze kregen wel gelijk, we praten er nog steeds over natuurlijk. Dus.
Ja, ze hebben inderdaad die 1000 jaar zo ongeveer gehaald. Zij het niet met de reden die ze toen dachten. Nee, zo nee, indrukwekkend als gebouw wist hij niet, is omdat hij scheef staat.
Ja.
Nu, tegen 1990 was hij zo ver verder scheef gezakt dat het eigenlijk einde verhaal was. Ze hebben hem toen gesloten, er mochten geen toeristen meer in. Dat was te riskant. Uh-huh. Hij helde toen 5,5 graad. Uh-huh. En als ingenieur zijnde moest je toen zeggen, eigenlijk moet hij nu instorten.
Ja.
Het is niet gebeurd, dus ze hebben hem blijkbaar wel heel degelijk gemetseld. Uh-huh. Maar hij was op de grens van... Hier verkruimelt hij, dat kan die niet, gewoon niet meer aan. Mm-hmm. En toen is er een noodprogramma ingezet, hebben ze van alles bedacht. Hebben ze daar stalen ringen rond gedaan om de boel bij elkaar te halen. Hebben ze aan de ene kant 900 ton lood eraan vastgehangen als tegengewicht, zeg maar.
Ja.
En dat hielp nog niet. Mm-hmm. Cement in de ondergrond injecteren, dat durven ze toch niet, want die cement gaat dan ook weer uitzetten en hechten en god weet wat gaat dat allemaal doen. Mm-hmm. Hebben ze heel voorzichtig aan de ene kant er een beetje zand onderuit gegraven.
Aan de niet hellende kant. Dan,
ja, uiteraard. Ja. En in 2001 zagen ze dan, ja, blijkbaar helpt dat toch. Hij is teruggekomen. Oké, we zijn weer binnen de veilige grenzen. Laat hem zomaar staan.
Ja.
En nu dus... 20 jaar later, ondertussen 21 jaar, blijkt dat inderdaad dat die maatregelen van toen geholpen hebben.
Ja.
Hij oscilleert nog 0,5 millimeter per jaar, dus hij is nog steeds niet stabiel. Hij schommelt nog een beetje, mm-hmm. maar het blijft allemaal netjes binnen grenzen. Dus we mogen zeggen, de scheve toren van Pisa is gered. Maar we zijn er nog niet. We zijn Italië en Italië staat vol van dat soort dingen.
Maar hij blijft wel... scheef staan, hè, die
toren. Hij blijft scheef staan.
De rechte toren van Pisa zou zoveel volk niet trekken, denk ik.
Het is binnen de grenzen van wat haalbaar is met scheef.
Ja.
Met de maatregelen die nu genomen zijn, had men hem ook kunnen rechtzetten.
Ah, ja,
en
okay,
de stad Pisa heeft gevraagd, please.
Doe dat
dus,
niet.
Ze hebben hem een beetje rechter gezet, maar compleet recht. Nee.
Oké, gelukkig.
En nu zitten we met problemen met de David van Michelangelo.
Oké.
Die staat op smalle enkels uiteindelijk, heel dat beeld.
In Firenze daar.
In Firenze. Ja. En wat blijkt, in die enkels zitten scheurtjes.
Oké.
En als je eens gaat kijken, je houdt daar een schietlood langs. Dan staat de David van Michelangelo ondertussen ook scheef. En die zit aan 5 graden.
Dat is
dus binnenkort heeft hij ook lood aan zijn enkels of zoiets. We zullen daar ook iets moeten doen, vrees ik.
We gaan er even uit voor reclame.
De technologische innovaties en interessante condities bij Mercedes-Benz zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive en ontdek de vele ingenieuze luxe, veiligheids- en comfortpakketten op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen op hedinautomotive.be of kom langs in een van onze 20 showrooms.
Dominique, in Las Vegas kwam de techwereld samen voor de grote beurs, CES. Daar valt altijd wel iets nieuws te rapen. Wat was het leukste dat we daar gezien hebben?
Wel, eerst even er meteen bij zeggen dat ik er zelf niet bij was.
Okay.
En dat het kon dit jaar wel. Het had wel kunnen, want je kon er weer. En dus vorig jaar was het quasi afgeblazen. Eigenlijk de laatste keer dat er nog eens een echte CES-beurs was geweest, was ondertussen in 2020, pre-corona.
Ja.
En dus ja, dit jaar gingen ze er nog eens voor. Wat blijkt nu, er is wat minder volk gekomen dan 3 jaar geleden. En dat geldt voor de meeste van die grote beurzen zo. Maar ja, CES was toch een speciaal evenement, omdat daar eigenlijk, ja, dat is het begin van het jaar, dat is altijd begin januari. En het idee is daar, ja, daar komen alle grote technologiebedrijven samen en ze geven eigenlijk hun idee van wat dat zij denken dat dit jaar de grote trends zijn, hè, waar zij dit jaar mee willen uitpakken. En dus kijk je er dan wel naar en zeg van, ja, komt zo'n evenement terug? Gaan we terug zo'n moment hebben dat het technologiejaar echt op gang wordt getrokken met een handvol indrukwekkende demonstraties van die technologiebedrijven? En het antwoord is, ja, een beetje wel, maar wat er niet gebeurd is, en dat is in het verleden wel een paar keer geweest, is dat er iets zo verrassend nieuw opduikt qua trend, qua product, dat iedereen er nog weken en maanden over praat. En
dat was geen werkelijk klaar.
Nee, hè, dus je ziet dat de dingen waar dat, ik denk als je een beetje op het internet rondklikte, heb je allemaal die auto van BMW gezien. En dat was, en daar is het eigenlijk ongeveer het meeste over gepraat.
En wat voor een auto?
Wel, het is eerst en vooral, het is een elektrische auto met vrij veel
artificiële motoren.
Maar hij kreeg vooral heel veel aandacht omdat die van kleur verandert. Hè? En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk dat hij in plaats van lak, dat hij eigenlijk van die e-ink beeldschermpjes heeft over heel de oppervlakte. En uiteraard niet omdat ze van plan zijn dat zo te gaan verkopen. Want
het is, ik zie het nut niet meteen, behalve James Bond. Ik denk niet dat iemand daar iets aan heeft.
Dus geen enkel idee hoeveel dat zou kosten om zo één auto te maken die helemaal uit beeldschermen bestaat. Maar
Heb je dat ooit al eens verteld over zo'n auto? Die zo,
vorig jaar hadden ze een grijswaardes en nu was het in kleur. Dat was eigenlijk dat was toch een klein beetje symbolisch eigenlijk voor wat al vroeger een beetje fout zat met CES. Mm-hmm. Namelijk dat daar wel eens een keer producten werden getoond die nooit in de winkel kwamen. Dus dat was vooral, het was eigenlijk voor die grote technologiebedrijven vooral zaak dat er flink wat over hen gepraat werd.
Ja, en dan is dit simpel. Hè. Geef het kleur, laat het bewegen en iedereen komt daar naartoe.
Ja, precies. Hè. Dus die auto veranderde niet alleen van kleur, maar je kon er allemaal ingewikkelde patronen op laten verschijnen. Dat bewoog allemaal super indrukwekkend. Het andere product waar iedereen dan over geschreven heeft, want er waren zo twee producten die zo duidelijk met de aandacht gingen lopen. De een was de auto van BMW en de ander was dan een sensor die je in je toiletpot kunt hangen. Net zoals waar je normaal gezien zo'n blokje hangt, kan je een sensor hangen en die is dan bruikbaar voor een heleboel gezondheidsgerelateerde tests om te kijken of je wel voldoende evenwichtig eet. En ook om de menstruatiecyclus van vrouwen te volgen, wat dat blijkbaar best wel interessant is. En dat is een Frans bedrijf, Willings, dat daarmee uitkwam.
Dan moet je niet meer in een potje plassen.
Precies. En ja, dan zeg je van, ah ja, dat kan ik me wel indenken dat het in bepaalde situaties best wel interessant kan zijn. En ja, goed, dat heeft tot de verbeelding gesproken.
Maar het belangrijkste was eigenlijk een nieuwe standaard voor opladen.
Dat had ik in mijn stuk ook in de krant, had ik dat benadrukt, omdat standaarden zijn heel belangrijk. Hè? Mm-hmm. Producten die je nooit zult kunnen kopen, dat is makkelijk. Mm-hmm. Maar producten waar je iets mee bent, zijn vaak producten die met elkaar kunnen samenwerken. En er zijn twee heel belangrijke standaarden waarover gepraat is op CES. En de eerste, daar heb ik het hier al eens over gehad. Ik ga er toch nog even rap zeggen, dat is de Matter-standaard voor alles dat met home automation te maken heeft. En een andere interessante standaard waarover sprake was de Qi-standaard voor draadloos opladen. Nu ben ik zelf niet zo'n ongelofelijke fan van draadloos opladen. Mijn smartphone kan dat toevallig. Mm-hmm. Maar ik vind het nu ook niet zo gigantisch lastig om daar een USB-C kabeltje in te steken.
Of je een kabeltje insteekt of hem ergens oplegt. Je moet de actie doen. Hè?
Ja. Voilà, dus het is ietsje gemakkelijker om hem op zo'n Qi-pad te leggen. Maar ook niet zoveel gemakkelijker. Het is vooral wel leuk als je meerdere toestellen. Mijn vrouw heeft er dan haar smartphone en dan haar Apple Watch ernaast ook op diezelfde oplaadpad en zo. Dat zijn
ook weer fijn. Standaarden zijn daar nodig.
Maar er is dus een nieuwe versie van die standaard, de Qi 2-standaard. Het hele interessante is dat wij Android-gebruikers, want ik heb hier een Android-phone, dat wij hetzelfde gaan krijgen als wat de iPhone-gebruikers nu een aantal jaar hebben. Namelijk zo'n oplader die je dan kunt. Ja, dat is het goede nieuws. Dus op zo'n iPhone heb je die MagSafe-cirkel achteraan. Ja. En daar kan je dus eigenlijk een batterij aan vastklikken. En die pak je dan gewoon mee. Je kan ook andere dingen vastklikken, maar een batterij is toch wel een van de meest populaire. En ja, men heeft dan allerlei manieren geprobeerd om dat ook op een Android te kunnen. En er zijn wel wat dingen te koop, maar dat werkt niet altijd even goed. Maar dus de volgende versie van die Qi standaard voorziet dus iets heel gelijkaardigs. En Apple heeft eraan meegewerkt. Is dus blijkbaar bereid geweest om zijn technologie voor die MagSafe-uitbreidingen van een smartphone te delen met een standaarde organisatie. En dus we gaan dus ook op onze Android-telefoons een batterijtje kunnen vastklikken, met enige hoop dat die ook blijft zitten. Hè, want ja. Dus die dingen die je dan nu... Je kan het nu ook wat kopen in de winkel en het lijkt een beetje op die Apple-dingen, maar naar het schijnt moet je er echt wel geluk mee hebben. Ik heb er geen uitgeprobeerd, maar het wil wel eens losvallen. Dus nu zou het allemaal een beetje...
Een rekkertje. Ja,
nee, je hebt verschillende systemen. Hè, dus waarbij dat je zo'n ijzeren ringer vastkleeft aan de Android-telefoon of je steekt het in het hoesje. Er zijn verschillende systemen uitgekomen de laatste maanden, maar geen enkel ervan zou echt goed werken. Dus nu komt er een standaard waar het dus echt een stuk gemakkelijker wordt om je spullen draadloos op te laden. En dat is goed nieuws.
To infinity and beyond!
Pieter, we gaan Buzz Lightyear achterna, to infinity and beyond, want het ruimtetuig New Horizons gaat naar de Boeggolf en dat is de grens van ons zonnestelsel.
Ja.
Dat is ver.
Dat is heel ver. Okay. New Horizons was oorspronkelijk bedoeld om naar Pluto te gaan en dat is al heel, heel, heel ver.
Ja, ja.
In 2015 is die er ook geweest en heeft daar schitterende beelden doorgestuurd van Pluto en ook van de maan Charon die rond Pluto draait. Mm-hmm. We wisten nauwelijks iets over Pluto, ja, zo ver weg. In een telescoop is dat niet meer dan een vlekje. Mm-hmm. En nu hebben we daar toch redelijk zicht op, kunnen we dat ding bestuderen. Mm-hmm. New Horizons was zo goed gemaakt dat hij nog een hoop benzine over had. Nu, in de ruimtevaart moet je geen benzine zeggen, maar hydrazine eigenlijk. In elk geval, hij had nog een hoop brandstof over. En toen zijn ze gaan kijken, is er in de buurt van Pluto misschien nog iets wat we hem toch kunnen langsturen als we nog wat over hebben? Mm-hmm. Dat bleek zo te zijn. Pluto is ooit planeet geweest, is ondertussen gedegradeerd. Toen men hem vond, dacht men, hé, dat is een planeet. Maar ondertussen weten we, die draait in een gordel, de Kuipergordel, waar het krioelt van stukken en brokken en halve planeten en maantjes en noem maar op. Dus als we Pluto-planeet blijven noemen, dan hebben we er straks 100 die we ook planeet moeten gaan noemen, als we nog een beetje zoeken. Dus Pluto gedegradeerd. Mm-hmm. Nu, van al die brokken was er eentje die inderdaad in het pad van New Horizons kwam. Die heette toen Ultima Thule. Ondertussen is die van naam veranderd en nu noemen ze hem Arrokoth.
Oké, dat klinkt wat Star Wars-achtiger.
Het verste ding dat ooit bezocht is door een ruimtetuig.
Okay,
Toen hebben ze hem in slaap gedaan. Hebben ze analyse gemaakt en van die hydrazine hebben ze nog altijd 11 kilo van de 78 kilo over.
Wow, dat
dus
is
hij
veel.
Heeft nog wat brandstof. Ja. Je kunt daar geen grote stunts meer mee uithalen, want als je ergens een koerscorrectie doet, moet je zeker zijn dat alle volgende dingen ook nog met die 11 kilo gedaan kunnen krijgen.
Ja. Maar ja, het is alsof het net boven het rode stukje van zoiets, brandstofmeter staat.
Dus nu eens goed kijken, wat kunnen we doen? Hebben ze een tijdje over nagedacht, sinds 2015. En nu in maart gaan ze hem weer wakker maken. Hij was in winterslaap gezet om energie te sparen. Zijn batterij was oorspronkelijk bedoeld om 240 watt af te geven. Ondertussen kan hij nog 200 watt produceren. Goed, daar kunnen we dus iets mee doen.
Ja.
Ze hebben al gezien, als we hem een beetje bijsturen, kunnen we hem in een koers krijgen waar hij zowel Neptunus als Uranus nog van toch redelijk dicht kan bekijken. Uh-huh. We gaan daar toch iets over weten, dus dat is al meegepakt. Uh-huh. Eerste opdracht geslaagd, tweede opdracht geslaagd, nu een derde opdracht.
Ja.
Nou, dat is toch al...
goede besteding van miljarden.
hebben ze ook gezegd, als hij dan toch wakker is, we kunnen hem ook het stof laten meten dat daar rondzweeft. Ze schatten dat hij een paar keer per jaar een inslagje gaat krijgen van een stofdeeltje. Uh-huh. Daaruit weten ze al iets over dat stof.
Paar keer per jaar een inslag van een stofdeeltje. Om maar te zeggen hoe niets dat daar is. Hè? Ja.
En dat is dan nog een stoffig hoekje van het heelal. Want het is daar dus een gordel, dus weet van alles. Uit het aantal stofjes hopen ze iets meer te leren over hoeveel daar eigenlijk rondzwiert en hoe vaak die dingen botsen. Uh-huh. Want het is juist bij de botsingen dat er stof vrijkomt. Dus dat stof nemen we ook mee. Wat ze ook ondertussen beseft hebben, ze hebben gekeken naar het achtergrondlicht dat daar rondhangt. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk een plaats ver van de zon, waar geen licht meer zou mogen zijn, behalve dat een beetje naar binnen lekt van de sterren van ver in het heelal. Mm-hmm. En dat licht blijkt dubbel zoveel te zijn dan ze dachten.
Ah, ja.
Dus hoe we die theorie moeten aanpassen, zullen we nog wel zien. Hij gaat nu meten in 16 verschillende richtingen om te kijken waar komt dat licht vandaan. Zijn er meer kleine zwakke melkwegjes dan we dachten en dat we tot nu toe gezien hebben met onze telescopen? Zijn er misschien meer los rondvliegende planeten of zonnen zelfs dan we dachten?
Uh-huh.
Ja, we zullen wel zien.
Ja.
En vooral, hij gaat naar de grens van ons zonnestelsel. De boeggolf heet dat. En het is een beetje zoals een schip dat door het water ploegt en dat water opstuwt in zo'n een boeggolf. Ja, ja. Die boeggolf, ook wel heliopauze genoemd in het potjes Latijn, die zit op 120 astronomische eenheden van de zon. Astronomische eenheid is de afstand aarde-zon. De satelliet zelf zit nu op 55, dus er zijn er nog 65 te gaan. En hij doet er 3 per jaar. Dus ergens in de jaren 2040 komt hij inderdaad in dat terrein waar we overgaan van zonnestelsel naar heelal.
Ja. Ja,
en dan hopen we van daar toch ook nog iets over te weten te komen.
Okay.
Wat zal blijken.
We blijven in de ruimte, Pieter, voor de ster van de week, uiteraard. En deze week hebben we het over de warmste ster die ooit is gemeten of waargenomen. Zeg maar.
Inderdaad, we hebben de recordhouder te pakken en we hebben zelfs 8 heetste sterren tegelijk gemeten.
Ja.
Hebben ze gedaan met de South African Large Telescope, LSALT, SALT. Ding van 10 meter diameter en de grootste telescoop op aarde met een spiegel uit één stuk.
Oké, ja.
Alle grotere telescopen zijn eigenlijk spiegels die je dan het licht van samentelt en dan moet je daar software op loslaten. Deze doet het nog op de goede oude manier met 1 grote spiegel.
Ja.
Zijn ze het heelal mee gaan afschuimen de jongste tijden en ze hebben 8 sterren gevonden die allemaal boven de 100.000 graden warm zijn aan hun buitenkant.
Celsius.
Graden Celsius.
Ah ja, oké. Okay.
En dat is niet onaardig.
Aan de buitenkant.
Aan de buitenkant.
Tuurlijk, ja, okay.
Onze zon aan haar buitenkant is 5800 graden.
Dat is een pak minder.
Dus dat is een pak minder. 5000 tegen 100.000.
Ja.
En 100.000, ze zaten allemaal boven de 100.000.
Uh-huh.
En de recordhouder die zit aan 180.000 graden. En die heet, mijn leraar fysica zou nu zeggen, neem een blad papier en noteer. Die heet Salt J. 21-37-42.6-38-29-01. Die dus.
Oké. Okay.
180.000 graden, dames en heren. Het zijn allemaal, alle 8 zijn het witte dwergen. En dat is waar onze zon ook naartoe gaat.
Ah, ja.
Als onze zon aan het einde van haar leven komt, dan wordt ze ook een witte dwerg.
En wordt ze dan ook zo warm? Of dat
dan zal ze ook een stuk warmer worden. Ja. We weten niet hoeveel, waarschijnlijk toch wel minder dan die 100.000. Maar ze wordt dus
warmer.
Toch wel serieus warm aan de buitenkant.
Ja.
De zon brandt nu op dit moment. Waterstof fuseert ze tot helium.
Ja.
En dat gaat een tijdje goed. En die fusie geeft enorm veel warmte af, zonnewarmte. Die houdt ook tegen dat de zon door de zwaartekracht nog meer krimpt.
Uh-huh.
Maar op een bepaald moment is de brandstof op. Dat is binnen 5 miljard jaar, dus het is nog niet voor meteen. Dan gaat de zwaartekracht winnen.
Uh-huh.
De kern van de zon die stort helemaal in. Maar net voordien stuurt ze haar buitenkant, stoot ze heel haar buitenkant af.
Okay.
En dan, die gaat dan tot aan de aarde komen. Dan worden wij gewoon opgefakkeld. Wordt de aarde één klomp gesmolten steen.
Ja, dan is de 4 graden opwarming van de aarde nog wat verder af, denk ik.
Het is een beetje meer dan dat tegen dan.
Okay.
En dan wordt ze witte dwerg en dan kan ze nog miljarden jaren langzaam afkoelen en ondertussen nog licht geven. Zoals dus ook deze hete jongens nu aan het doen zijn.
Ja, oké, okay, goed. Afwachten wat dat wordt, zou ik dan zeggen.
Wij zullen het niet meer meemaken.
Nee, denk het ook niet. Goed, dankjewel. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.